dat je je thuis mag voelen, heren. Het is misschien de eerste keer dat u in zo'n setting komt, ja? Oké, het is misschien een beetje anders dan wat je gewoon bent in een katholieke kerk. Het is misschien een beetje luider, een beetje meer... Oké. Maar welkom, ik ben blij dat je erbij bent. Ook goed om u te zien, Sarah. En Staf en Chris, amen. Hebben jullie gezien wanneer je bent binnengekomen dat daar twee mooie manden staan met allemaal eitjes? Dat is een reden waarom dat die daar staan en dat is ook de reden dat die niet vol blijven staan. Dus straks bij naar buiten gaan, amen. Leen zal het even uitleggen. Leen, kom maar. Leg eens uit waarom dat die mannen daar staan. Als je wil, of heb je een micro nodig? Voilà, dan moet uw stem niet forceren.
Ja, ik heb het allemaal mooi voorbereid op papiertjes, maar ik ben allemaal papiertjes thuis vergeten. Dus ik had zo moeten doen. Ja, dus de kerk hier, de Rots, die heeft dus ons project gesponsord voor paaseitjes, gratis paaseitjes kopen. En daar zijn we heel dankbaar voor, dankjewel. En ons project, we zijn eigenlijk met drie in dat project. Dus een vriendin van mij is de initiatiefneemster, dat is Stella Kakura. Stella Kakura is Oegandees, die woont al 20 jaar in België. Die is vroeger ook bij ons in een andere kerk geweest, dus ik ken ze al heel lang. En in het dorp van haar mama leeft nog, die is een stuk in de 70, heeft ze een project opgezet. En dat project is eigenlijk zorgcentrum, een basisgezondheidscentrum voor senioren. Want eigenlijk in Oeganda er zijn ook veel projecten voor straatkinderen en zo in Oeganda, maar eigenlijk heel weinig voor senioren. En Stella, die werkt zelf in een woonzorgcentrum, en ook al verschillende jaren, en die ziet eigenlijk het grote verschil tussen hoe dat ze omgaan in Oeganda met de ouderlingen en in België. En in Oeganda worden eigenlijk de senioren niet gerespecteerd. Allee, ze zullen wel knielen voor oude mensen, maar eigenlijk worden die dikwijls verwaarloosd. En die senioren, die hebben eigenlijk een 65-plussers, hè, ik hoor er ook bij. ik kreeg ook in hier nog een paar, hè. sorry. Oké, okay, ja, maar eigenlijk, zij zien dus het grote verschil eigenlijk, hè, die tellen niet mee, senioren. Dat project is eigenlijk bedoeld om de senioren terug hun waardigheid te geven, eigenlijk. We zijn er met drie, hè. Dus Stella, dan ik en dan nog een andere vrouw uit Antwerpen. Wij hebben ook een VZP opgericht. Sinds 2017 zijn we een VZP. En wat doen wij zo om eigenlijk dat woonzorgcentrum... We zijn eerst een klein zorgcentrum, zijn we begonnen te bouwen, een klein huisje. Maar dat was te klein. Dus nu hebben we echt een groot zorgcentrum kunnen bouwen. De ruwbouw is af, binnenrichting nog niet. We hebben ook een stuk grond kunnen aankopen, waaruit dus de senioren die daar nog kunnen, dat ze zelf akkerbouw doen. Zodanig dat ze dus de overschot kunnen ook verkopen op de markt eigenlijk. Dus dat is een project dat nu 10 jaar bezig is. En we hebben bijvoorbeeld ook 10 wc's kunnen bouwen in steen. Want de meeste... we zagen dat in dat dorp, ik ben er zelf ook 2 keer geweest, die moesten gewoon naar het toilet achter een muurtje. Dus wij dachten eerst, wat zijn die muurtjes allemaal die er staan? Maar dat zijn dus eigenlijk toiletten. En vooral de oudere mensen die in dorpjes wonen, die moeten eigenlijk naar het toilet, gewoon achter een bosje. Ook geen douches, dus die gaan zich wassen in de rivier. Maar als het een regenseizoen is, die glijden dan naar. Stella heeft er echt een hart voor. Wat is onze toekomstplannen? We gaan dus dat nieuw dagcentrum afwerken. Dat was even vergeten te zeggen. We krijgen ook hulp wel van de stad Antwerpen. Dus, de stad Antwerpen heeft al een brommer aangekocht. En bijvoorbeeld de provincie Antwerpen die heeft ook al een heel groot stuk grond gesponsord. Waar dat dus een akkerbouw gedaan wordt. Eigenlijk in de toekomst willen een collectieve boerderij oprichten. Zodanig dat, dat ze niet meer eigenlijk afhankelijk zijn van onze giften van België, maar dat ze zelf voorzienend zijn eigenlijk. Hè. Voilà, ik denk dat zo'n beetje het belangrijkste was.
hoeveel toiletten hebben wij nu kunnen laten zetten door onze bijdrage? Toch een paar, hè? Een half. Ja, is beter dan geen. Amen. Amen. Ik dank de Heer voor mensen die zich willen inzetten, amen, in andere landen en daar dan allerlei zaken kunnen opstellen. Amen. Mogen de Heer ze zegenen en dat ze iets kunnen doen met de giften die we hebben geschonken. Dus neem een zakje mee, dat ze hier over een maand niet nog zitten. Hè. Misschien ken je in uw huishouden misschien nog iemand dat je kent en neem er een mee voor hun. Amen. Het is daarvoor. Goed, we gaan naar het woord van de Heer. 1 Samuel, hoofdstuk 22, vers 6. Oké. We zitten in het Oude Testament. Voor degenen die niet echt veel, of zich niet goed kunnen oriënteren. Zus, we zijn vergeten het offer, dankjewel, zuster Wil. Voor degenen die zich nog niet goed kunnen oriënteren in de Bijbel, zitten in het Oude Testament. Het gaat hier over een periode waarin dat Saul, dat is de boze man in het verhaal, Saul, hè. Die is koning over Israël. En er is iemand anders, David, als de gezalfde van de Heer. En David is iemand die de volgende koning gaat zijn, want de Heer had dat zo bepaald. Saul is een man die niet echt naar Gods eigen hart was, maar David wel. En dus David ging uiteindelijk de troon overnemen van Saul. Maar Saul wou dat niet hebben en dus die verzet zich daar heel hard tegen. En die gaat dus eigenlijk achter David. David was nogthans een van zijn trouwelingen, een van zijn soldaten in zijn leger. Uiteindelijk gaat Saul David proberen te gaan vermoorden. Ja. En dat is in dit gedeelte van dat verhaal, bevinden we ons en gaan we nu dus eigenlijk lezen. Trouwens, ik ben degene die online zijn vergeten te verwelkomen. Welkom jullie hier in op de Zoom. Alleen, ja, prijs naam van Jezus. We hebben de Johanna, God zegen. Amen. En Cornelia, amen. Dus we gaan even lezen. Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamarisk op de heuvel bij Gibea, met al zijn dienaren om zich heen. En toen hij hoorde dat David en zijn mannen waren gesignaleerd, zei hij tegen zijn dienaren, mannen van Benjamin, luister, heeft de zoon van Isaï, dus dat is David, u allemaal soms akkers en wijngaarden beloofd? Verwacht u dat hij u zal aanstellen als bevelhebber over 1000 of 100 man? Waarom spant u anders tegen mij samen? Niemand heeft me ingelicht dat mijn zoon een verbond heeft gesloten met de zoon van Isaï. Niemand van u bekommert zich om mij. En niemand heeft me laten weten dat het nu al zover is dat mijn zoon mijn dienaar heeft opgestookt om me te belagen. En onder de dienaren van Saul bevond zich ook de Edomiet Doeg. Hij nam het woord en zei, ik heb de zoon van Isaï, dat is dus David, in Nob gezien, bij Achimelech, de zoon van Ashitub. Ja, dat is allemaal moeilijke namen, er niet van aantrekken. Die heeft voor hem de Heer geraadpleegd en hem niet alleen leeftocht gegeven, maar ook het zwaard van de Filistijn Goliath. Daarop ontbood de koning de priester Achimelech, de zoon van Ashitub, en al zijn familieleden die ook priester waren in Nob. En toen ze aan de koning waren voorgeleid, zei Saul, zoon van Ashitub, luister. Jawel, mijn heer, antwoordde Achimelech. En Saul vroeg, waarom hebt u met de zoon van Isaï tegen mij samengespannen door hem brood en zwaard te geven en God voor hem te raadplegen, zodat hij nu in het geheim een opstand tegen mij voorbereidt? Dan gaan we eventjes overslagen naar vers 16. De hoge priester zegt, ik heb niet zo'n ding eens gedaan. Vers 16, maar de koning zei, sterven zult u, Achimelech, u en heel uw familie. En hij beval de soldaten van de lijfwacht die naast hem stonden, sla toe, dood de priesters van de Heer, want ze hebben David geholpen. En hoewel ze wisten dat hij voorvluchtig was, hebben ze mij niet op de hoogte gesteld. Maar de lijfwachten van de koning weigerden hun hand op te heffen tegen de priesters van de Heer. Daarom zei de koning tegen Doeg, ja, doet u het dan. Sla toe en steek de priesters neer. En de Edomiet Doeg sloeg toe en stak de priesters eigenhandig neer. Zo doodde hij die dag 85 mannen die het linnen priester hem droegen. En ook alle inwoners van de priesterstap Nob, werden gedood. Alle mannen en vrouwen, alle kinderen en zuigelingen en ook de levende haven, stieren, ezels en schapen. Oké, laten we even bidden. Vader, ik dank u voor uw woord, Vader. Ik bid, Heer, dat we allemaal een openbaring mogen krijgen van wat u wil zeggen tegen uw gemeente. Vader, ik bid, Heer, datgene dat ze moeten onthouden, laat het onthouden worden en laat ze het meenemen in Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. U heeft misschien een passage gelezen met allemaal verschillende namen, dat je denkt van waar gaat dit over? David was op de vlucht voor Saul. Ja? Een laagtepunt in het leven van David. David was hier eigenlijk onrechtstreeks verantwoordelijk voor de moorden en voor de doden van al die priesters. U moet weten, het priesterschap in het Oude Testament, ja, was een bepaalde stam in de stam van Israël. Ja. Zij waren heilig voor de Heer. En de koning van Israël, Saulus in dit geval, heeft een bevel uitgegeven dat eigenlijk onheilig, dat eigenlijk tegen de wil van God was. Hij beval om de priesters te vermoorden. De priesters van de Heer. Niemand wou het doen, buiten één iemand, een slechterik in dit verhaal, genaamd Doeg de Edomiet. Nu, ik kom wel met een punt hoor, wat maken heeft voor u en uw leven. U die leeft onder het nieuwe verbond, ja, want we leven niet meer onder het oude verbond. God beveelt niks van moorden en al die zaken. Dat heeft allemaal weinig met ons te maken, maar we kunnen er wel een spirituele les uit gaan trekken. Naar ons vandaag. Het wordt duidelijk, hopelijk. Het gaat dus eigenlijk over deze slechterik, genaamd Doeg de Edomiet. Verschillende keren wordt zijn naam trouwens herhaald, dat hij een Edomiet is. En de Edomieten waren afstammelingen van Esau. Je weet wel, de broer van Jacob, zoveel honderden jaren geleden in dit verhaal. En zoveel jaar later, Israël voert vele oorlogen uit tegen de Edomieten. Nu, waarom dat deze Edomiet Doeg in het leger zat van Saul, dat weten we niet echt, waarom dat hij daarin zat. Maar we weten wel dat hij zich vijandig opstelt tegenover de zaken van de Heer. Doorheen de Bijbel wordt de Edomieten aanzien als de vijanden van het volk van God. En hij was er dan ook als de kippen bij, wanneer dat Saul vraagt wie zou deze priesters dan eigenlijk gaan vermoorden. Doeg zag er blijkbaar geen graten in om dit bevel uit te voeren. Uiteindelijk doet hij het met plezier en niet alleen de priesters van de Heer, maar ook hun familieleden, al de inwoners van de stad Nob, vielen onder zijn bloed dorstig. Wraakgevoelens of weet ik veel. Wat bezielt een mens om zoiets te doen? Hè? Wat bezielt een mens om dat bevel uit te voeren tegen de priesters van de Heer te gaan en dan ook nog hun familieleden enzovoort allemaal af te slachten? En dan komt dat bericht naar David. Want het was eigenlijk David zijn schuld, want hij had dat stadje bezocht. En het was eigenlijk door David dat nu deze priesters ook eigenlijk het resultaat zijn van zijn vlucht. En David schrijft een psalm, psalm 52. David schrijft een psalm tijdens deze periode. Iemand van jullie ook al zo in een moeilijke periode gegaan? Amen. Waarin de vijand achter je aan zit, waarin het lijkt alsof heel Satan en heel de hel, want dat is eigenlijk wat hier wordt uitgebeeld, hè? Dat is Satan en de hel die doorheen mensen werken, zoals deze Doeg en zoals deze Saulus, die achter je aan zitten om alles wat heilig, alles wat van God is, proberen kapot te maken. Dat is wat hij probeert te doen. Maar zij die weten wie ze zijn in Christus, amen, kunnen hoop, kunnen kracht, kunnen genezing vinden en kunnen bidden zoals David bad. Amen. David in zijn laag moment in zijn leven, die wist van, oei, er is iets gebeurd in dat stadje op en het is eigenlijk mijn schuld, want ik ben daar geweest en nu zijn al deze mensen dood, omwille van mij. Hij zegt het volgende. Voor de koorleider, een kunstig lied van David, toen de Edomiet Doeg naar Saul was gegaan en hem had meegedeeld, David bevindt zich in het huis van Achimelech. Vers 3. Wat prijs je het kwade aan, jij held, en smaal je voortdurend op God? Hij spreekt tegenover de vijand. Je zint op ongeluk. Je tong is het scherpe mes van een bedrieger. Je hebt het kwade lief meer dan het goede. De leugen meer dan de waarheid. Vers 6. Je houdt van woorden die pijn doen, van een tong die bedriegt. God zelf, vers 7, zal je breken voorgoed. Hij zal je grijpen en meesleuren uit je tent. Je wegrukken uit het land van de levenden. Vers 8. De rechtvaardigen zullen het zien, vol ontzag, en ze lachen hem uit. Kijk, die held, die zijn toevlucht niet zocht bij God, maar vertrouwde op zijn rijkdom. Zijn toevlucht werd zijn ongeluk. Vers 10. Maar ik, en David zegt, maar ik. Ja, ik ben anders dan degene die slecht wil doen. Ik ben anders dan degene die hun toevlucht zoeken in hun rijkdom. Hè? Ik ben als een groene wat? Olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd. Ik zal u eeuwig geloven om wat u hebt gedaan. Ik blijf hopen op uw naam die goed is in de kring van wie u lief zijn. Amen. Wat een contrast. Amen. David zegt, vader, er is de vijand en de leugenaars en ze zitten achter me aan en ze proberen me kapot te maken. Maar weet je wat, ik ga me niet focussen op degene die mij kapot gaan maken. Ik ga me niet focussen op al die slechte dingen die gaan gebeuren, want hun einde staat zeker vast. God zal ervoor zorgen, amen. Maar ik ben niet zoals zij die vertrouwen op rijkdommen en zaken buiten de dingen van God. Ik ben als een groene olijfboom in het huis van God. Ik wist niet goed wat te prediken voor vandaag. En ik las in de week, ik weet niet wanneer dat was, ik denk dat maandag of dinsdag was. Ik las dit verhaal in wat we juist hebben gelezen in 2 Samuel. En ik was er wel door geïntrigeerd. Maar ik kon niet goed de boodschap zien. Ik dacht van, oké, die Doeg en die Edomiet en Saulus en zit achter David aan. Maar is dit hetgeen dat je wilt, vader, dat ik vertel? Hè? En dan kwam ik in deze passage in Psalm 52, ja, waarover David spreekt, hè, dat hetzelfde verhaal is met Doeg en de Edomiet enzovoort. En dan las ik hier, waar staat hier, de groene olijfboom. En we weten allemaal, de voorbije weken hebben we het gehad over Psalm 1, dat de heiligen, de gelovigen van God, ze zijn als een boom geplant aan het water. Weet je nog die reeks waarover het hebben? Ik denk dat ik er 6 spreek. Ik hoop dat je het nog weet. Ik heb er 6 spreken over gegeven. Dus ik hoop dat je weet dat je bent als een boom. Amen. En heeft allerlei betekenissen. Als je daar meer over wilt weten, ga naar mijn website en dan kun je die preken nog eens beluisteren. Maar hier komt weer dat concept weer van de gelovige die is als een groene olijfboom in het huis van God. Wat is er zo speciaal aan die olijfboom? Wilt dat nu lukken dat ik vorige week maandag een groene olijfboom heb gezien? Nou, olijfbomen die zijn heel stevig, die zijn heel hard. Ja, de hout is heel hard en die gaan heel lang mee. Dit was een symboliek van iemand die vertrouwt op God, amen. Die staat in het huis van God, die wordt beschermd door God, amen. En die gaat voor eeuwig mee. Die gaat lang mee. Die is niet zomaar gemaakt uit zo'n boompje dat bij de minste storm dat eraan komt, dat het omver wordt gewalst. Amen. Dat is niet gemaakt zoals mijn taxus haag in mijn hof, dat als er geen goede grond staat, geen goede bodem, dan is volgend jaar helemaal bruin en grijs. Nee, dit is een echte boom, halleluja, in het huis van God. Een stevige. Amen. Dank u, Jezus. David wil zeggen, kijk, ik pleit mijn zaak bij God. Ik zal een boom zijn in zijn huis. God zal wel voor me zorg dragen. Amen. Gods rechtvaardigheid zal wel zegen vieren. Mijn vijanden die hun toevlucht niet zoeken bij God, zij zullen wel ten gepaste tijden in hun ongeluk lopen. Wat moet ik doen? Ik moet hem blijven loven. Ik moet blijven vertrouwen op de liefde van God voor eeuwig en altijd. Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan. Amen. Wat is mijn taak als gelovige? Is vertrouwen in de liefde van God. Wat is mijn taak om te gaan vechten tegen mijn vijanden? Nee. Om te vechten, halleluja, in de geest, halleluja, om uw geloof te behouden en hem te loven om wat u heeft gedaan. Nu, laten we in het Nieuw Testament, want alles wat David zei, was in het oude verbond. Het nieuwe verbond hebben een veel betere voorwaarden, omwille van het bloed van Jezus. Halleluja. Alles naar waar zij uitkeken, is uitgekomen in Christus. Halleluja. Zijn er hier mensen die weten wie ze zijn in Christus? Amen. Stormen kunnen om je heen woeden. Halleluja. Een Saul kan achter je aan zitten. Een Doeg kan verschrikkelijke zaken hebben gedaan. Maar toch zeg je, ik blijf vertrouwen op God. Want ik ben, halleluja, ik ben een boom. En ik sta gefundeerd op het fundament van de rots. Christus Jezus. Amen. Halleluja. Nu, niet iedereen weet wie ze kunnen zijn in Christus. Hè? Niet iedereen weet van deze belofte die we hebben in het woord. Amen. Niet iedereen weet dat er onderdak is. Amen. In het huis van God. En zij die een gevecht alleen moeten doorgaan, zij weten soms niet dat er hulp is. Daarvoor is er de kerk. Daarvoor is de opdracht om dit te verspreiden, dit goede nieuws. Niet waar? Amen. Laten we even verder lezen in 1 Samuel, want ik heb nog een tweede punt naar mijn verhaal. Laten we even het verhaal verder lezen, want zie, Doeg had heel de familie vermoord. Hoeveel waren het er? 85 of zoiets? heeft hij gezegd, 85 vermoord, maar er was er één overlever. Er was er één iemand die niet dood was. En dat was Abiathar. Oké, we zullen even lezen, want ik kom met mijn tweede punt. Eén zoon van Achimelech, de zoon van Achitub, wist echter te ontkomen en zocht zijn toevlucht bij David. Zijn naam was Abiathar. En toen hij aan David vertelde dat Saul de priesters van de Heer had laten vermoorden, zei David tegen hem, toen ik die dag in Nob merkte dat de Edomiet Doeg er ook was, was ik er al bang voor dat hij Saul zou inlichten. Ik ben dus de oorzaak van de dood van uw familieleden. Blijf voortaan bij mij, wees niet bang. Wie u naar het leven staat, krijgt met mij te doen. Bij mij bent u veilig. Oké, tot nu. Abiathar was een zoon van de hoge priester. En Doeg zat nog steeds achter hem aan. En is het niet opvallend wat de naam Doeg betekent in het Hebreeuws? Doeg, ik denk dat ik dat juist spreek, dat juist uitleef, weet je soms hoe je die naam Doeg, want er staat zo'n dubbel puntje op de U, hè? Misschien Doeg. Ik weet niet hoe dat je het moet uitspreken, ik kan geen Hebreeuws, maar de naam in het Hebreeuws betekent, en het is een afgeleide van het werkwoord angstig zijn. Zijn naam betekent angst, vrees, bang zijn. Hier is Doeg en zijn naam betekent angst, vrees, bang zijn, die achter het volk van God aanzit. Ja? Hij zit achter de overblijfsels van de hoge priester, wat Abiathar is, wat David de gezalfde is. En zijn naam is angst. Eén van Satan, zijn favoriete wapens naar de kerk toe, is angst. Het is verschrikkelijk intimiderend en het kan u verlammen. Iemand al eens meegemaakt dat er gedachten van angst en vrees u compleet kunnen overmannen. En het lijkt alsof je vastzit, amen, in een cocoon. En je kan niet anders, je kan zelfs niet meer antwoorden, je kan zelfs niet meer over iets anders denken. Het is alsof iets u vasthoudt en vastbindt. Amen. Het is niet omdat we christen zijn dat we daarvan worden vrijgewaard. Amen. In het begin dacht ik van, toen de Heer mij met zijn geest vulde, dacht ik van, oh, niks kan mij overkomen. Oh, het zijn krachtig, ik ken de Heer, hij heeft me laten zien, ik ben vervuld met de Heilige Geest, amen. Ik heb in tongen gesproken, halleluja, ik ben gedoopt, ik ben vergeven, ik ben alles nieuw, u maakt alles nieuw. Geen berg is te hoog, geen dal te diep. U maakt alles nieuw en al die fantastische worship songs, u voelt u goed, amen. Tot een paar maanden nadien en we worden precies terug met onze voetjes op de grond gezet. En dan begint onze relatie met God, amen. En Satan, die is niet bang voor iemand die worshipt en die aanbidt en die denkt van, laat hem maar doen. Over een paar maanden zal ik nog eens een paar zaken op hem afsturen. Zal ik nog een paar doegs op u afsturen, hè, die u gaan verlammen met angst enzovoort. Amen, iedereen van ons maakt mee. En het is niet omdat we naar de kerk komen en omdat we bidden dat we daarvan worden gevrijwaard. Nee, Satan gaat steeds proberen. Amen. Maar het betekent nu wel dat ik in Christus ben, dat ik niet zonder wapens zit. Ik heb nu wapens. Ik heb nu een fundament. Ik heb nu een manier om de zaken aan te pakken, om ermee om te gaan dat ik vroeger niet had. Amen. En Satan probeert met zijn doeg, met zijn angst, met zijn vrees, probeert hij de kerk te verlammen, want vrees en angst is het tegenovergestelde van geloof. Amen. Vrees en angst is het tegenovergestelde van geloof. Er moet ergens, in de naam van Jezus, er moet ergens een uitroep vanuit het hart gebeuren naar God en zeggen van, Heere, bevrijd mij hieruit. Ik geloof, ik zie het nog niet direct, ik geloof dat er ergens een weg zal worden gemaakt. You will make a way where there seems to be no way. Amen. Zodat ik hieruit kan geraken samen met u. Ergens moet er in die overmanning van angst en de doeks die achter ons aankomen, moet er ergens een roep vanuit het hart komen van, Vader, ik vertrouw op u. En weet je, Abiathar, die vond zijn hulp bij David. Ja? Hij zocht hulp bij David. David was de gezalfde van de Heer. Ja? En ik weet niet in welke situatie jij zit momenteel. Misschien zit Doeg achter je aan en heb je hem al andere mensen zien vermoorden. Hè? En maakt hij je bang dat jij de volgende bent, want dat doet angst mee. Hè? Zie wat er gebeurd is met de die? Hè? Ah, dat heb ik allemaal gedaan. Jij bent de volgende. We waren bang voor iets dat er misschien niet gaat komen. Want angst is altijd, schrik hebben voor zaken van morgen die er nog ineens gaan zijn. Amen. En dus hij houdt je verlamd. Zie wat ik allemaal gedaan heb met al die hoge priesters hier. Abiathar, jij bent de volgende. En wat doet Abiathar? Hij zoekt zijn hulp, hij zoekt zijn onderdak bij David, de gezalfde van de Heer. Wel, de eerste stap voor ons, voor u en ik, om eruit te geraken, is om onze hulp bij de zoon van David te gaan zoeken. En dat is natuurlijk niet David van het Oude Testament. Amen. Wie is de gezalfde van de Heer? Amen. Wie is de zoon van David? Wie wordt zo genoemd, de zoon van David? Jezus. Amen. Ik zie in dit verhaal David als een figuur van de Messias. Ja? Wat natuurlijk voor ons Jezus is. En de eerste stap in uw bevrijding, halleluja, om eruit te geraken, is om uw hulp te gaan zoeken bij Jezus Christus, de gezalfde. Altijd eerst gaan naar de Heer. Al zijn uw gedachten van angst en vrees en weet ik veel wat nog allemaal, leugens zijn ze. Al zijn de gedachten nog zo sterk, vind ergens een plaats om ze tot de Heer te brengen in gebed. Vind ergens een plaats om de Heer te betrekken in uw situatie. En weet je wat? God zal u verdere stappen begeleiden. Soms kan het zijn dat hij opeens binnenkomt. En opeens alles wegneemt. En je denkt van, oh, prijs de Heer, ik ben genezen, ik ben bevrijd. Halleluja. Maar er zijn ook momenten dat God zegt, maar wacht even, ik ga u begeleiden in dit proces. Ja? Ik ga u sturen naar iemand die u verder kan helpen. Ik ga iemand brengen op uw pad. Die dezelfde ervaring heeft als u, zodat je dat kan delen. En tezamen kan je eruit geraken. Je weet niet hoe God altijd gaat werken. God kan het voor u oplossen. Hij kan een mirakel doen. Hij kan u genezen direct van al uw zorgen enzovoort. We hebben het gezien gebeuren met mensen. Amen. We hebben mensen gehad die binnen zijn gekomen en die binnen of vragen voor gebed om van hun verslaving af te geraken. Voor hun alcoholverslaving. Voor van alles en nog wat. En weet je wat? God heeft hun bevrijd. We hebben gehad met een zekere persoon en opeens was hij van zijn roken vanaf. Hij zei, ik ben opgestaan en ik had er zelfs geen verlangen meer naar. Het was zelfs vies. En dan denk je van, prijs de Heer. Maar dan zoveel jaren later, had hij een alcoholverslaving. En dan denk je van, hè? Maar hij is bevrijd van zijn nicotineverslaving. En hij zit nu in alcoholverslaving en dan kwam hij weer af voor gebed. Kun je bidden voor hem? Ja, we gaan ervoor bidden. Maar nee, er gebeurde niks. Hij dacht van, God heeft me van de nicotine afgeholpen. Hè? Waarom doet hij het niet met mijn alcoholverslaving? Ik wil er vanaf, het gebeurt niet meer zoals de vorige keer, omdat je God niet in een zeker doosje kunt duwen. Amen. Het belangrijkste is, ga eerst naar de Heer Jezus. En weet je wat, hij heeft hem op weg geholpen door hem te sturen naar een AA-groep, genoemd anonieme alcoholiekers. Hij wou er eerst allemaal niks van te maken hebben, want wie wilt dat nu als volwassen mens om daar te gaan spreken over uw problemen, of allemaal niet zijn. Maar hij heeft er naartoe gegaan en na zoveel weken en weken, amen, is hij er vanaf geraakt. Op een andere manier dan de eerste keer. Wat wil ik met dit verhaal zeggen? Ga altijd eerst naar de Heer. En de Heer zal je verdere stappen begeleiden. Het kan zijn dat God je leidt naar een persoon die je verder kan helpen. En zoals in dit verhaal, een echte David. Hè? Het kan je voorganger zijn. Het kan je broeder of zuster zijn. Het kan een therapeut zijn. Het kan informatie zijn dat je ergens vindt. God kan u leiden. Je moet geloven, God, help me hieruit. Abiathar dacht waarschijnlijk van, wat moet ik nu doen? Ik zit hier helemaal alleen. Mijn familieleden zijn vermoord. 85 mensen van zijn familie. En dan ook nog heel de stad mop van de vrouwen, de kinderen en zelfs de beesten. Dat is een verschrikkelijke situatie. Hij zal gedacht hebben, wat moet ik doen? Wie kan mij begrijpen in deze situatie? En dan komt er natuurlijk de andere leugen hè, van de slachtofferrol. Oh, niemand begrijpt mij. Hier zit ik. Niemand gaat doorheen dezelfde situatie als ik. Niemand weet wat ik meemaak. Wat voor een miserie is dat allemaal? Iedereen is tegen mij. En God, waarom laat jij dat allemaal toe? En jij bent zelfs tegen mij. Als jij toch een God van liefde bent, dan moet jij dat hier toch niet allemaal toelaten. En dat kan toch niet? En al die vragen en die subtiele verleiding van de slachtofferrol, wat heel subtiel is, maar het komt van Satan en het is een leugen. Wilt u daarin houden? Want enerzijds houden we van de slachtofferrol, want dan kunnen we altijd de vinger wijzen naar iemand. In plaats van verantwoordelijkheid op te nemen en zeggen van, Vader, ik weet, die mensen hebben al slag gedaan, maar ik ga hier niet blijven zitten, want u baant een weg waar er geen lijkt te zijn. Ik begrijp niet alles waarom de zaken gebeuren, waarom u uw zaken toelaat, maar ik zing het lied, halleluja, alles. Er is niets onmogelijk voor u. Mijn leven is in uw hand. En wanneer we weigeren om in de slachtofferrol te blijven zitten van niemand, zit in dezelfde situatie als ik wel. God zegt, jawel, er zijn er nog veel die in dezelfde situatie zitten als u. En weet je wat, David, die wist wat Abiathar meemaakte. Die wist wat het was om op de vlucht te zijn van iemand die hem wil vermoorden. Die wist wat het was om achterna gezeten te worden door angst. Lees het verhaal van David. Maar David die werd op een gegeven moment zelfs krankzinnig van angst en allerlei leugens. Als er iemand wist die Abiathar kon begrijpen, als er iemand was die in de schoenen zat van Abiathar, dan was het David. En God leidde Abiathar naar die David. Amen. Soms denk je van, oh, ik ben hier helemaal alleen, niemand begrijpt me. Maar er zijn altijd mensen die jou kunnen, halleluja, ondersteunen. Er is altijd ergens iemand die weet wat je meemaakt en die ook weet wat er nodig is om eruit te geraken. Dankzij de Heer. Amen. Amen. Je bent niet alleen, en dat is eigenlijk de titel van mijn boodschap. Je vecht niet alleen. Je vecht niet alleen. Amen. Abiathar had zijn David. Amen. En David zei hier van onder, blijf voortaan bij mij en wees niet bang. Wie naar het leven staat, krijgt met mij te doen. Bij mij bent u veilig. Nu, ik zie dat dit toepast op de Heer. Amen. Vooraleer dat je de deuren plat gaat lopen naar, op zoek naar mensen die je kunnen helpen. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het over, ga ten eerste, amen, bij de Heer. Ga te raden bij de Heer en je zult wel zien welke deuren open gaan en welke deuren die dicht gaan. Amen. Halleluja. Je bent niet alleen in je worsteling. Je bent niet alleen in je gevecht. Broer Jok, kan je komen helpen? De waarheid is, je bent niet alleen. Er zijn er die hetzelfde meemaken. De Bijbel zegt over Jezus dat hij verleid is. In Hebreeën staat het. Jezus is verleid en is een voorbeeld voor ons. Hij is verleid op alle mogelijke vlakken zoals wij verleid kunnen worden. Toch was hij zonder zonde. Toch was hij degene die doorging en bleef volhouden en daardoor nu de redding en de verzoening heeft kunnen vrijkopen voor velen. Amen. Je bent niet alleen. Halleluja. Laten we vandaag in gebed gaan. En God zal ons verder leiden. En soms kan het wel langer duren. Soms kan het inderdaad wel los. Soms kan het instant gebeuren. Dat er opeens zo een licht aangaat in u. Ken je dat? Halleluja. Dat er opeens, ja, je euro dat valt. Of je frank, als je nog in frank rekent. Amen. Maar soms kan het ook een proces zijn van langere tijd. En God die zegt van, dat is oké, er zijn er nog andere. Breng je gevecht met iemand anders in het licht. Breng je vragen met iemand anders in het licht. Amen. Want er zullen altijd mensen zijn die weten wat het is wat je meemaakt, maar die hebben het gebed van David gebeden. Blijf vertrouwen op zijn liefde. Blijf hem loven. Halleluja. Ja, maar pastor, je weet niet de angstaanvallen die ik moet meemaken. Je weet niet de depressie die ik ondergaat. Ik durf er niet vooruit komen. Ik schaam me. Ik schaam me wel. Dat is een andere leugen, amen, van de duivel die je probeert vast te houden. Wees beschaamd. En dat gebeurt vooral in de bediening veel. In mensen die een publiek imago moeten verdedigen. Hè? Zo van, je moet het tegen iemand zeggen, want wat gaan ze wel niet denken? Hè? Je bent een christen, of je bent een predikant, of je bent een leider. Hè? Je moet er niemand over aanspreken. Het is oké, blijf maar zo verder doen. Nee, je bent niet de enige. En je zult ook niet de laatste zijn. Amen. Laten we vooruit durven komen. Halleluja. Dat God de gepaste persoon op ons pad zal zetten om ons te helpen. Halleluja. En als ze op uw pad komen, vertrouw dan op God dat hetgeen dat zij zeggen om u te helpen, dat dat u gaat helpen. Amen. Eens dat God dan op iemand zegt, vertrouw er dan op hetgeen dat die advies dat hij hier geeft. Amen. Halleluja. Dat is hetgeen dat ik eigenlijk niet wil horen, maar ik eigenlijk ook moet horen. Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. Thank you, Lord. Vader, we danken u, Jezus. Halleluja. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam? Zij die kunnen. Laten we even recht staan. Dank u, Vader. Halleluja. Dank u, Heer. Moving in the midst. worship you. I worship you. Vader, in de naam van Jezus, ik bid, Heer, dat degenen die hier vandaag zijn samengekomen, Heer, ik weet niet van wat dat ze, met wat ze worstelen, Heer. Ik weet niet, Heer Jezus, halleluja, van waar dat ze weglopen, welke angsten dat ze zitten, wie dat achter hun aan zit. U weet het allemaal, Heer. Ik bid in de naam van Jezus, halleluja. Rabboko shandalabaka sender. Heer, rababaka sendalabaka sendorotoko shandalabaka sendara. Thank you, Lord. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Is er iemand die het kan vinden in zijn hart? Halleluja. Als u wilt, mag u naar voren komen. Mag u hier voorzetten. Halleluja. We zullen bidden voor u. We zullen over je heen bidden. In Jezus' naam, we zullen de zalving van God, de bescherming van de Almachtige, halleluja, uitspreken over u en uw leven. Halleluja. We zullen zien in de naam van Jezus en laten weten, u vecht niet alleen in de naam van Jezus. Halleluja. Je gevecht is niet alleen. Er is een Heere. Er is een God. Halleluja. Die het voor je gaat opnemen. Er is een God die je gaat begeleiden. Halleluja. Er is een God. Halleluja. Die je weg gaat maken. Halleluja. Halleluja. Want hij is een iemand die een doorbraak maakt. Hij is een miracle worker. Hij is een promise keeper. Halleluja. Light in the darkness. Oh, licht in de duisternis, Vader, in de naam van Jezus. Halleluja. Roboko shatalabakas. Thank you, Lord. Halleluja. Kunnen we bidden in de naam van Jezus dat de personen, halleluja, die op de vlucht zijn voor doeg, dat ze kunnen hun...
Jesus, hallelujah, I want to bend.